De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. En ik wilde het verband samenvatten in het laatste vers van het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 3, vers 19. Hebreeën 3, vers 19, daar spreekt het woord des Heren. En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Tot zover. Wie komen binnen alleen die door een waar geloof Christus worden ingelijfd? Verleden week hadden wij vers 12 voorgelezen, maar we zijn daar eigenlijk niet aan toegekomen. Zie toe, broeders, dat niet de eniger tijd en niemand van u zij een boos en ongelovig hart om af te wijken van de levende God. We zijn toch in het voorgaande blijven hangen, maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Bepaalde gedeelten uit dit hoofdstuk zullen wij slechts noemen, omdat in Hebreeën 4 weer wordt teruggegrepen op Psalm 95, zoals ook in hoofdstuk 3. En daar wilden wij dan, zo de Heere wil, breedvoeriger stilstaan bij de betekenis van de rust die er overblijft voor het volk van God. In dat gedeelte dat ons voorgelezen is, geliefde, vinden wij een vermaning tegen het ongeloof en tegen de boosheid van het hart. Het hart is boos, dat kun je wel merken omdat het ongelovig is, en het is ongelovig omdat het boos is. Er worden, zoals ik al meer gezegd heb, geen bepaalde zonden genoemd in de uitwendige zin, maar er wordt in de Hebreeënbrief steeds vermaand tegen de afval, tegen het niet vrijmoedig meer spreken en naderen tot de troon van Gods genade. Tegen een vervallen in ongeloof. En een hoe langer hoe meer afzakken van de rechte, Gode welbehagelijke weg. Vanavond wilde ik bepaalde dingen noemen uit dat schriftgedeelte dat ons is voorgelezen. En waarvan de samenvatting luidt: en wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Het is een mens eigen om bepaalde gedeelten van het woord van God zo te lezen dat hij daar zijn eigen gedachten in legt. En wordt wel eens gezegd, het is eigen schuld als een mens verloren is of verloren gaat. En velen, al is het dan niet letterlijk met woorden, maar die doen dan ook net alsof het toch nog wel aan de andere kant een beetje ons eigen werk, ons komen, ons geloven zou zijn, waardoor we niet verloren gaan, maar de zaligheid beërven. Dat vinden wij sterk omdat het in onze Adams natuur ingegoten is om op welke wijze dan ook het heilig evangelie te veranderen in een werk. en van de gaven van God te maken opgaven die wij zouden vervullen. Daaruit vloeit voort die allerakeligste voorstelling, of wij de Heere al hebben aangenomen, of wij al dit gedaan hebben en dat gedaan hebben. En als we het nog niet gedaan hebben, om er dan toch maar terstond mee te beginnen. Want de Heere laat geen bidder staan. Al die dingen die komen voort uit het verbroken verbond der werken, en al praat men nog zoveel over die diepe val en bondbreuk in Adam, je proeft het gewoon, men gelooft niet waarachtig dat wij dood zijn en dat wij verloren zijn. Dat wij niet meer als het ware op een soort tweesprong ons bevinden. Nou kunnen we goed en nou kunnen we slecht. Maar dat wij gekozen hebben. Terwijl toch de geschiedenis, het woord van God ons zo duidelijk leert. Dat de mens in de staat der rechtheid God niet in erkentenis heeft gehouden. Zou dan dat gevallen schepsel, zou daar iets, maar dan ook iets van te verwachten zijn? Dat is onmogelijk. Er is niks van te verwachten. Nou voel je, ik zeg dit daarom, omdat je uit dat schriftgedeelte misschien zou het opmaken, zie je wel, wij moeten het doen. En dan kun je al die woorden, die kun je gaan veralgemenen. Dan kun je zeggen, zie je, onbekeerde medereiziger, wat je te doen hebt. Doe het heden, indien gij zijn stem hoort. Maar men vergeet dan dat de apostel hier staat of schrijft aan mensen die hij noemt broeders. Zie toe, broeders. Waarvan hij gezegd heeft dat ze deelgenoten waren in het belijden van de enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En ik heb de vorige keer al gezegd, wij moeten hier niet te leerstellig tegenoverstaan en zeggen, nou, als het begin toch goed is, dan hoeven we toch verder niks te zeggen. Dan zal het eind ook wel goed komen, ja. Maar of het begin goed is, dat zal blijken in het blijven alleen bij de God aller genade en bij de hoop op de offerande van Christus, eenmaal op Golgotha geschied. En daarom hebben wij genoemd ook dat waar de vrijmoedigheid wordt weggeworpen en waar de leer der zaligheid veranderd wordt in een misschien en in een onzekerheid, dan zijn wij des Heren huis niet, want het is een vastgemaakt bestek van zijn gunst bewijzen, dat in eeuwigheid zal reizen. Het is alleen jammer, en dat is ons alle eigen, om het waarachtig geloof helemaal te verbinden aan die gelovigen. En aangezien die gelovige moet bekennen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, daarom raken wij in de war. Zeggen, ja maar, ik weet het allemaal wel. Maar met ja maar's kom je ook geen stap achteruit. De apostel heeft het hier tegen de gemeente van Christus. Hoe is die gemeente ontstaan? Die gemeente is naar Gods welbehagen bijeengeroepen door het woord van God. En die gemeente heeft dat woord beleden. Maar God alleen is kenner van het hart. God alleen weet alle dingen. En die God die weet nu ook wat die ongelovige gelovigen nodig hebben om ze tot de orde te roepen. En daartoe houdt God zijn kind wel eens boven het water of boven het vuur en zegt, wees gewaarschuwd, want buiten die enige naam is geen naam gegeven onder de hemel, door welke wij moeten zalig worden. En dan kun je zeggen, zoals de Joden in Jezus' dagen, die beroemden zich op hun uitverkiezing, wij zijn Abraham's zaad. Maar de Heer heeft gezegd, dat klopt niet. Je wandelt niet in de voetstappen van Abraham. Want Abraham geloofde als een nietshebbende, als een onvruchtbare, naakte man, behaagde het God om hem te doen geloven in die God die waarachtig is in zijn belofte. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. En zij, die nakomelingen van Abraham, die hadden toch wel een andere leer dan die gerechtigheid. Zij kenden ook wel de benaming van geloof, maar dan toch als een daad van de mens. Nou kun je het altijd merken, het is niet altijd uit te leggen, maar je hoeft maar hier of daar of overal de kerk in te lopen, en als de Heer je geeft om oren om te horen, dan hoor je het al gauw. Daarmee hoef je alles niet te veroordelen, dat bedoel ik er nou ook weer niet mee, maar dat je al heel gauw voelt uit welke hoek de wind waait. Die het weet, die weet het, die het niet weet, die weet het niet. Maar nou komt de Heere, laten we niet afdwalen, die komt in het midden van die gemeente. En de Heere wil die gemeente door middel van zijn knecht waarschuwen, dat ze op geen dode verzekerdheden afgaan. En dat ze zich niet hoeven te troosten met, ja, maar toen heb ik toch eens dit en toen heb ik toch eens dat. Terwijl in hun leven blijkt dat ze steeds verder afdwalen van de vrijmoedigheid om de roem van de hoop tot het einde toe vast te behouden. En we hebben al menigmaal gezegd bij de behandeling van de Hebreeënbrief, het is allemaal wel verklaarbaar, het duurt zo lang. Deze mensen dachten al, wat duurt het toch lang, dood en verderf, ga maar door. Waar blijft hij nu toch, van wien de apostelen reeds dachten dat ze zijn komst misschien zouden meemaken? Daarbij komt ook de armzaligheid voor het uitwendige dan, wat de christelijke dienst betrof. In tegenstelling met die rijk versierde dienst van de tempel met alle ceremonie en symbolen. Ach, wat is de mens, ook deze Joden uit de deze christenen uit de Joden, gauw genegen om af te dwalen. En u wilt niet zeggen dat zij daarom ook inderdaad afgedwaald zijn later, dat weten wij niet. Misschien wel, want wij lezen in een andere brieven van sommigen die schipbreuk hebben geleden in het geloof. Maar God bereikt zijn doel met dat woord. Kijk, en dat moeten wij even bedenken. Dan ontkrachten wij dat woord. Niet door te zeggen, nou het zit toch wel goed, het komt toch wel goed. Nee, maar juist omdat God bij die kerk komt die op reis is. Ze is er nog niet. En omdat heel wat heiligen voor eeuwig uit de boot gevallen zijn. Die wij heiligen hebben genoemd. Daarom. En nu spreekt hij zelfs het ware aan op die belijdenis. Een iegelijk die beleden zal hebben dat Jezus is de Christus. En die met de mond beleidt dat Jezus de Heere is. En met het hart geloven dat God hem uit de dood opgewekt heeft. Die zal zalig worden. Maar als die Heere en Christus niet meer de vrijmoedige toegang is. Om ook ons verdoemelijk ongeloof, onze twijfel die ons door de ziel heen gevlochten zitten. Om hem die nood bekend te maken. Om hem onze hardigheid en onverschilligheid voor te leggen. Als die vrijmoedigheid weggeworpen wordt, dan zijn wij niet meer thuis. Niet meer in het huis van God. Wiens huis wij zijn, zo wij die vrijmoedigheid maar tot het einde toe vast behouden. Dan zitten we uitwendig nog wel in het huis van die gunstbewijzen, maar dan wordt ons gedrag getekend als het gedrag van een niet-zoon, maar een knecht, die de vertrouwelijke omgang mist. Met de eigenaar van het huis. Met de Heere van het huis. En nu komt die Heilige Geest. Komt in zo'n diepe ernst. Komt hij en daalt hij af. En hij zegt. Heden indien ge zijn stem hoort. Zo verhardt uw harten niet. Gelijk het geschiet is in de verbittering. In de woestijn. Met die verzoekingen. Daar hebben de vaders hem verzocht, ze hebben hem beproefd. Oorspronkelijk betekent het, ze hebben God als het ware stap voor stap uitgedaagd. Hoe ver kunnen we gaan? We gaan nog een stap, jongens. We gaan er nog een. Daar kwam nou al de bruutheid en de doemschuldigheid van dat volk in naar voren in die woestijnreis 40 jaren lang. Hebben zij de stem niet gehoord? Jazeker, ze hebben hem wel gehoord. Want ze hebben Gods werken gezien 40 jaren lang. Dat is een mensenleeftijd. 40 een getal van een afgerond geheel. Daaronder mag je een mensenleeftijd verstaan. Een mensenleeftijd lang, een complete reis, hebben zij Gods werken gezien. Maar ze bleven God uitdagen. We proeven. Ze dachten, hij doet het toch niet. Ze dachten misschien wel, hij kan ons toch niet loslaten. Hij wil zoveel werk, en we zijn uit Egypte gekomen en we zijn bevrijd. Zou God dat werkelijk menen? Die eedzwering, je komt niet in mijn rust. Ze vergaten of ik nou Paulus of Petrus of wie dan ook ben. Dat ik er aan ga. Buiten. Dat allerheiligst geloof in de Heere Jezus Christus. Paulus sluit zich erbij in. Of het nou een engel was of hij zelf die een ander evangelie bracht, hij is of zij vervloekt. We moeten geen berekeningen maken. We moeten niet zeggen, ja, maar dat kan toch eigenlijk niet. Want God is in al zijn werken van eeuwigheid bekend. Zijn raad zal bestaan. Maar je moet er wel mee rekenen dat die niet gelooft, openbaart zich hier als een verworpene. Als iemand die tot op dit ogenblik de Vader tot een leugenaar maakt, omdat hij niet gelooft het getuigenis, het welk hij getuigd heeft van zijn Zoon. Ik ben het er wel mee eens, zodat wij niet geloven. Maar waar ik het niet mee eens ben en waar God het niet mee eens is, dat is dit, dat wij daar niet aan durven en willen verbinden dat wij vervloekte zondaren zijn. Dat we bezig gehouden worden met het kan nog wel en ja, het is maar uitwendig, maar je weet maar nooit, maar dat het vuur er niet uitvliegt. Dat de kerk niet half leeg loopt bij wijze van spreken. Want daartoe is de Zoon Gods ook gekomen om een vuur te brengen. Dat vuur maakt scheiding. Maar zolang de mens als het ware over zijn hoofd geaaid wordt. Want hij is wel een ongelovige, maar ja, hij is toch wel een ernstig mens. En hij is een zoekend mens. En hij is dit en hij is dat. Ach, laten we daar toch over ophouden met heel die eigenwillige voorstelling van zaken. Die is niet recht. Nee, het is waar. Wanneer, maar je weet wat je doet, weet dan ook wat je zegt. Want het is geen kleinigheid hoor, om als ik 30, 40 jaar onder het woord van God verkeerd heb om te zeggen, met mij moet je niet praten, ik ben onbekeerd. Want dan zou ik liever zeggen, schiet dan alsjeblieft zo gauw mogelijk op. Niet omdat wij beter zijn, maar omdat het een groot schandaal is, dat de mens in zijn vermetelheid zo durft te spreken. Dan zou ik zo ver willen gaan en zeggen, je hebt gelijk. Maar je moet dan ook niet denken dat ik een boodschap voor je heb, hoor. Je moet ook niet denken dat ik voor jou een andere boodschap heb dan die niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Dan moet je het zelf maar uitzoeken. Maar je moet niet denken dat ik tegen je zal zeggen, och, probeer het nog eens en buig je knietjes nog eens. Schijt toch uit, er is niks meer te buigen. Adam is zo hard als metaal. Maar het ergste is dat als die onder het evangelie verkeert, dan verwerpt hij niet dat evangelie waarbij de mens het voor het zeggen heeft en voor het kiezen heeft. Maar als die werkelijk onder het evangelie verkeert en hij onttrekt zich daaraan, dan verwerpt hij die reine leer der zaligheid waarin God zichzelf heeft verplicht tot alles en de zondaar tot niets, waarin hij op het hoogst verheerlijkt wordt en waarin hij alles doet. Het is niet zo mooi als een mens wegloopt uit de kerk, uit een orde of waar dan ook, maar het is nog wel verschillend, want het zal ons niet zo zwaar aangerekend worden als we onder die zogenaamde ernst weglopen van, heb je dit al gedaan en heb je dat al gedaan, als dat wij weglopen daar waar ons verkondigd wordt, dat wij vervloekt zijn en van nature kinderen des toorns zijn, en dat er niets meer aan te doen is, en dat God die rijk is in barmhartigheid, voor zulke doemelingen zijn Zoon gezonden heeft in de wereld. En dan zegt Huntington, daar sluit ik nu bij aan, als die prediking van Gods eeuwige liefde onze zielen niet zal verbreken, moet je niet rekenen dat de donder van Sinaï het in eeuwigheid zal doen. En alle mooie aanbiedingen erbij. Dat is de werkelijkheid. Daarom, dit is zo anders. Dit is niet iets zalvends. Dit is niet, oh, hou maar moed. Nee, dat kun je hoogstens zeggen als je op een wankel bootje zit op het water. Laten we maar moed houden. Maar dit is een reis die op de eeuwigheid aangaat. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, de nieuwe mens, is de Heilige Geest. En die komt zo als het ware de gemeente in door middel van het woord. En zegt, denk erom. Je moet er geen spelletje van maken. Je moet geen spelletje van maken. Je moet niet denken dat je met je zogenaamde belijdenis der waarheid, zoals men dat noemt, lid kan zijn van een kerk. Dat moet je niet denken. Je moet niet denken dat je met die belijdenis of met die doop of met dat avondmaal, dat je zo voor mij kunt bestaan. Zo is het niet. En ondertussen net doen alsof er geen levende zaligmaker in de hemel is, maar je eigen in je eigen ellende opsluiten. In je eigen ongeloof opsluiten. En daarbij nog zeggen, ja, zo zijn we nou eenmaal. Ja, maar dat is de weg niet. Dat is een grote schande. Dan zou ik liever, ja, ik heb wel eens gezegd, heren, al zou u me voor eeuwig verdoemen, laat me toch zolang ik leef onder dat woord verkeren. En die naam alleen belijden. Want die naam is alleen waardig geloofd en geprezen te worden. Al heb ik er niks van. Zo ongelukkig ben ik. Maar dat hij toch de God der waarheid is. En hoe gebruikt de apostel in die aanspraak tot die mensen, gebruikt die geschiedenis van Israël, dat de Heere gezegd heeft, altijd dwalen ze met het hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik gezworen, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Wil dat zeggen dat al die mensen in de woestijn, die daar gestorven zijn, voor eeuwig zijn verongelukt? Dat wil zeggen, voor eeuwig zijn omgekomen? Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Het wordt hier als een beeld gebruikt, een voorbeeld in de historie van het verleden. Maar ze zijn toch niet in Kanaan gekomen? Op enkele na, ook Mozes en Aaron is achtergebleven. Nou, en wij, hoeveel zullen er geweest zijn van die woestijnstervers, die aan het laatst van hun leven hun zonde en vervloeking hebben bekend? Dat ze zulke ongelovige en boosaardige mensen geweest zijn tegen God. En dan is daar die meerdere koperen slang geweest in de hemel, die in barmhartigheid zijn aangezicht tot die ellendige gewend heeft. Want het zal toch zo zijn, dat er niet één zal blijken achtergebleven te zijn, als God de grote gordijnen der eeuwigheid opendoet. Maar in de praktijk, oh, in de praktijk, dat is nog zo. Ja, je kunt wel zeggen, ja, maar dat was maar, er zei eens iemand tegen me, dat waren mensen van de gemeente. Daar moest mijn meisje logeren en die ging ik even wegbrengen, of op een andere plaats. Toen zegt die vrouw, niet te lang blijven, hoor, want het zijn maar gewone mensen. Ik zeg, dan ben ik ook een gewoon mens. Ja, maar, zegt ze, je begrijpt me wel, onbekeerde natuurlijke mensen. Ik zeg, hoe weet u dat? Nou ja, maar ik heb nooit wat gehoord zozeer. Zo, oh, dat betekent voor mij helemaal niks. Totaal niks. Maar kijk, als je de zaken nou zo gaat belichten, dan is heel je ernst is vergeefs. Dus vergeefs. Dan hoef je niet zo te praten. Zoals hier gesproken wordt. Maar ik heb wel eens gezegd, dat zouden ze wel willen. Dat het allemaal hetzelfde was. Dat zou een goedkope oplossing zijn. Maar Dat zal niet gaan. Dat zal niet gaan. Want het evangelie wordt verkondigd. Dat evangelie van dood en leven, vloek en zegen. Dat evangelie waarin Gods heilige wet niet aan de kant geschoven, maar op het zuiverst verklaard wordt. Door de wetgever, door Christus zelf. Daar wordt die wet zo in verklaard. Ach, ze zijn in de rust niet ingegaan, maar ik geloof dat er velen het bijltje erbij neergelegd hebben uit genade, toen ze daar lagen te sterven in de woestijn. Eigen schuld, alles eigen schuld. Als hij aan die mensen had gevraagd, wat is je eigen schuld? Nou, dat we er niet komen en dat we onze ondergang tegemoet gaan. En als de Heere nou die stervende ogen gericht heeft op die God aller genade, en misschien alleen maar die paar woorden heeft teruggebracht. Ik ben de Heer uw God, die u uit de Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dan zal het zo geweest zijn dat ze gezegd hebben, o God, kan het nog? Kan zo'n weerspannig overtreder, zo'n uitdager, zo'n treiteraar, want het is ongeloofwaardig, en dat zeg ik nou eens even niet in de zin van wij zouden het beter doen, maar ik geef u de verzekering, lees de geschiedenis, dan zeg ik, het is toch ongelooflijk wat een ellendige openbaring van mensen ongeluk je in die woestijnreis vindt. Het ene wonder is nauwelijks achter de rug, of de volgende protesten klimmen al naar de hemel op. Het ene ogenblik worden ze nog gebaat en verzadigd in Gods zegening. Het andere ogenblik grijpen ze stenen en zeggen, we begrijpen het wel. Jouw bedoeling is Gods bedoeling en Gods bedoeling zal jouw bedoeling wel zijn. Je hebt ons hier gebracht om ons hier in een graf te sterven. Ver van Egypte. Ver van alles wat we daar nog hadden, dan gaat de mens het verleden nog veridealiseren ook. Als je het allemaal leest, dan zou je met de discipelen uitroepen, o God, wie kan dan zalig worden? Nou, dat is ook onmogelijk. De Heer heeft gezegd, vervloekt in je ingaan, in je uitgaan, in je opstaan en je nederliggen. Want zo kan het niet. Maar nou komt dat woord van die oude geschiedenis, dat komt in die nieuwe bedeling terug. Zie toe, broeders. Hij zegt niet tegen die mensen die naar de oppervlakkigheid afglijden, mensen die in het ongeloof terechtkomen, mensen die de vrijmoedigheid terzijde hebben geschoven, mensen die bij elkaar klonteren om zich bezig te houden met zichzelf en over zichzelf en weet ik waar allemaal en over vroeger. Daar zegt hij niet tegen, nou ik merk toch wel dat het bij jullie nooit geen waar werk geweest is. Oh nee, dat zeggen we zomaar niet hoor. Ondanks alle godsdienstige mensen die op de preekstoel niet na kunnen laten om een schimpscheut te geven op die andere medebroeder die broeder durft te zeggen. Zegt ze, oh broeders, het is maar broeders tegenwoordig. Wat wil hij dan zijn? Wat wil hij dan zijn? Hoe zit dat eigenlijk? De apostelen hebben dat zo gauw niet opgegeven. Zie toe, broeders. Dat is echt, hè? Dat gaat onder zegen van de Heilige Geest. Dat geldt voor alles. Dat snijdt in het hart, hè? Dat kan een mens wel zo raken. Dat zonder dat hij zijn gezicht vertrekt, zijn hart al begint te wenen. Dat hij zegt, lieve man, je noemt mij wel een broeder, maar dat ben ik niet, zo gedraag ik me niet. Ik ben geen broer, ik van je. Dat snijdt veel dieper dan een handjevol eigenwillige godsdienst. Dat snijdt veel dieper als ons zogenaamde toehoorders, alsof God daar zijn kerk uitbouwt. Dit snijdt in, zie toe broeders. En dan moet je net al zo bezig zijn geweest in je eigen ongelovig woelen en werken. Als er dan ooit een kruimeltje genade verheerlijkt werd in de ziel. Iets van die liefde die uit God is in het hart over zulk een schuldig schepsel. Dan heb je grote kans dat het raakt. Maar de Heilige Geest het zegt zeker. Zie toe broeders. Zeg een man, hou alsjeblieft op. Alsjeblieft op. Je moest eens weten wie ik ben. Ik heb de broederschap verloochend. Ach, dan zou de man gezegd hebben, zie toe broeders. En de Heilige Geest, die is het er juist om te doen. Die is er om te doen. Want het gaat de Heilige Geest om de verbreking des harten. Om de verootmoediging. Om de deemoed in de ziel naar voren te halen. In te werken. Zie toe, broeders. Alsof die zeggen wil, op je eigen en op elkaar. Zie toe. Dat niet de enige tijd. Hij zegt niet dat het al zover is. Maar het gaat in een afdalende lijn. Dat weet hij. Dat niet de enige tijd in iemand van u zij boos, ongelovig hart. Dat kun je niet scheiden. Het ongeloof is boosheid en de boosheid is ongeloof. En waar geen geloof is, daar is ook de tegenkracht niet aanwezig. Dat voel je wel aan, hè? Als het geloof, al is het in de duisternis gezeten zijnde, aanwezig mag zijn, dan is er altijd nog een zeker tegenwicht van Gods wegen. Dan is er toch nog dit en wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Dan is er toch nog, al is het geen woord meer, maar dan een zucht. O God, verlos me van al mijn ongerechtigheden en wil toch mijn voeten uit alle boze netten voeren, want ik werk me steeds vaster in het kwaad. Zie toe dat van niemand van u zijn boos, ongelovig hart. Misschien zit het er wel bij, die een tijd in hun leven gehad hebben. Misschien nog ineens zo lang geleden, dat ze in zulk een geloof de toevlucht mochten zoeken, bij die enige borg en middelaar. Die hebben mede ingestemd, tot wien zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. En die hebben meegedaan met die man. Heer Jezus, gij zoon Davids, ontfermt u mij toch. En die al meer in zichzelf gekeerd zijn geworden. Dat is tegenovergestelde van die vrijmoedigheid waar hierin van sprake is in Hebreeën 3. Vrijmoedigheid wil zeggen het vrij uitspreken tegenover hem, het alles vertellen. Misschien hebben daar godsdienstige mensen aan meegewerkt, dat kan ook nog, of tegengewerkt, die zeggen, ja, maar dat is niks, of dat is wel wat. Misschien komt het door allerlei andere oorzaken. Ja, dan komt de apostel en die zegt, zie toe, broeders. Zie toe, waar gaat dat heen? Waar gaat dat heen? Er zit iets niet goed. Of je bent nu aan het afwijken, of, maar dat verhoede God. Of je bent helemaal niet op de weg geweest. Je zit ernaast. Dat zou ook kunnen. Waartoe zij ook gezet zijn. Maar dat kun je van achteraf pas zien meestal. Maar heden. Heden toch. Hoe is het met u? Oh, en denk erom dat de Heilige Geest is zo sterk. Die doet geweld op die mensenziel. Die geest worstelt tegen het rijk der duisternis en des ongeloofs in dat hart. Die geest zegt niet, het zit wel goed met jou. Maar die geest zegt, wat zie ik toch, wat zie ik toch. Wat is dat voor een boos en ongelovig hart. Zo ver waren ze nog niet. Maar moet het daarheen? Nee toch. Hoe komt dat? Heb je vrijmoedigheid weggeworpen? Denk je bij jezelf, het helpt toch allemaal niks? Denk je bij jezelf, God hoort toch niet naar mij? Dan denk je verkeerd. Want in Christus heeft God een geopende deur geopenbaard voor al die ellendigen. Ja, maar hoor ik daarbij, daar gaat het nou eens even niet om. Heb je dat woord wel eens omhelst? U dan die gelooft, is hij dierbaar? Heb je wel eens voor de Heere beleden al je zonden en ongerechtigheden, dat je zelf van je hoofd tot je, en dan niet omdat jij je zo naar voelt alleen. Daar berust de meeste zondekennis op. Dat kan de Heer ook wel gebruiken hoor, daar gaat het niet om. Maar ik bedoel nou, om waarachtig door het geloof te beamen wat God van ons heeft gezegd in zijn woord. Al zou je nou voor veel uitwendig en inwendig kwaad bewaard zijn gebleven, dat je nochtans voor het aangezicht van God, die zondaar bent, met dat harde, schaamteloze hoerenvoorhoofd dat weigert om schaamrood te worden. Nou, wat denk je dan? Als dat dan zo is, is er enige vertroosting, is er enige innerlijke beweging der barmhartigheid? Is er enige betrekking geweest op die beminnelijke persoon van de zaligmaker? Ja, maar ik moet, wij moeten niks. Wij moeten niks. Daar is niks mee te beginnen. Maar ik bedoel nou zongen. Kijk, je kan wel eens een verschrikkelijke klap horen dat je gelijk in doodsnood verkeert, hè? Een overtuiging van de wet. Waar geen kruimeltje liefde bij zit. Dat een haast, je zou zeggen, het lijken wel soms wel voorboden van de rampzaligheid. Maar heb je nou ook wel eens mogen zien? Kijk, als je nou naar de dokter gaat en je bent ziek of bent specialist en je krijgt een receptje mee en je gaat naar de apotheek en je krijgt een flesje medicijnen. En je hebt thuis een boekje bijvoorbeeld, daar staat wat in over medicijnen en ik moet toch eens kijken wat dat is. En je ziet dan dat dat een middel is dat wordt gegeven aan mensen die in het laatste stadium zijn van kanker of van bloedvaatvernauwing of van hartziekte. Oh, scheel ik dat? Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Oh, wat moet ik nou toch beginnen? Nou, zo kan de Heer nou ook een zondaar leiden. He? Dat hij midden onder een prediking die eigenlijk helemaal niet voor hem bestemd is, zou een wijsneus zeggen. Een wijsneus zou zeggen, die is niet voor jou bestemd. Waarin die middelaar in zijn lijden en sterven wordt voorgesteld, zich vernederende tot in de dood. Dat God je opeens aan dat middel laat zien. Zo diep is nou je val, zo groot is nou je zonde, dat dat middel nou daar is. Die middelaar midden in de dood en de vloek en het oordeel. Ja, de Heer is groot. Hij zal onderwijzen de zondaars in het effen recht. Hoe de Heer dat doet, dat weet de Heer wel. Nu, wanneer een van deze dingen, en ik ben geen kenmerkenprediking, dat prediken, dat weet u wel, over het algemeen. In die zin, de een klampt zich hier aan vast en een ander klampt zich daar aan vast. Maar het is best beter om met Petrus te zeggen, Heere, behoud me, want ik verga. Wees gij mijn borg. Maar goed, dit waren enkele dingen die ik u noemde. Als u dat nou zou vertellen tegen iemand die de Heere vreest, een medebroeder, dan zou die zeggen, joh, ik geloof dat jij ook in de familie zit. Ik hoor daar dingetjes. Je hebt het misschien zelf al anders geleerd hoor, daar gaat het nou niet om. Maar ik merk toch dat jij het ook aan de verliezende hand bent. En dat jij ook. Voel je? Dat merk je. Of ik bedoel, ja, je merkt iets van dat allerheiligst geloof dat God waarachtig is en ik leugenachtig. Nou, en stel nou voor, nou hoor je helemaal nooit meer wat. Je ziet het tegendeel. Verhardheid. Hardheid en joh, hoe zit dat nou? Dan zeg je nog niet gelijk. Het is nooit waar geweest. Tuurlijk niet. Zie je, hoe is dat nou? Jij was toch die man die naast me zat of naast me stond toen we zijn naam beleden. Jij was toch ook die persoon die ook hoorde, neemt, eet, gedenk en geloof. Dat het lichaam van de Heer Jezus verbroken is tot een volkomen verzoening voor al onze zon. Zat jij er goed bij? Hoe is dat nou dan? Mijn reis die had geen succes, dat zeg ik erbij. Toen niet. Maar ik ben wel eens op reis gegaan naar een droom. En dat ik een oude kennis of vriend van me in de droom zag ik. Dat hij helemaal naar de andere kant ging. Kwam niet meer in de kerk en zo. Was toch zo onrustig. Bij de eerste beste gelegenheid was een eind uit de buurt. Ik denk, ik ga maar. Maar hij moest overwerken. Tja. Zeg tegen zijn vrouw, ik moet weg, ik kan niet blijven heel de avond. Maar hoe is het nou met jullie? Want ik ben zo nieuwsgierig. Nou, het gaat niet zo goed. Veel tegenslagen gehad, veel ziekte. En grote moeilijkheden op het werk en noem maar op. En mijn man, ja, om je eerlijk te zijn, we komen haast nooit meer in de kerk, want het jongste kind is ook nog niet gedoopt. Oh. Nou joh, wil ik dan tegen je man zeggen dat ik even geweest ben, alleen maar om te informeren hoe het erbij stond. Want ik verblijd me als je gezond zijt en welvaart. En wil je zeggen dat ik geen rust had eigenlijk, maar dat ik alleen maar even om de hoek kwam kijken. Kijk, dan kun je twee dingen doen. Je zegt, oh, die vent trekt nooit wat van geloof, want ik heb zo weinig van hem gehoord. Dat is allemaal niks. Tegenwoordig zijn ze zo gauw bekeerd. Dat kun je doen. Maar als er iets inkomt van Gods geest en woord, dan word je gedwongen om uit een ander vaatje te stappen. Broeder, hoe is het, zie toe, dat niet de enige tijd openbaar zou komen, want dat zou toch verschrikkelijk zijn. Verschrikkelijk. Dat we buiten die middelaar, buiten dat bloed, weet ik welke verwachting op de been houden. Want er blijft geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar een hitte des vuurs en een toren die de tegenstander zal verslinden. Want hij is de levende God. Kijk, daar heb je dat punt nou. In elk woord daar ligt iets in verborgen. Kijk, bij de Hebreeën heerst een soort gesteldheid dat hij een dode God was. Dat hij een dode God was. Een God die zo weinig doet. Waar je zo weinig van merkt in je dagelijks leven. En die ervaringen die zijn ons heus niet onbekend. En we weten van velen in hun leven die ermee aangevochten en benauwd zijn. Waar is God nou? Maar de apostel en de Heilige Geest willen zeggen, hij is toch de levende God hoor. Denk eraan. Al denk jij misschien, hij hoort mij niet meer. Hij ziet niets meer. Is hij er wel? Nog verder. Hij is de levende God. Nou is het erger als die dooie mens die zoveel ellendigheid in zichzelf heeft. Als die zegt, nou geef me zaakje maar hier. Ik zoek het wel uit. Dan werpt hij zijn vrijmoedigheid weg. Of als die op de vleeselijke heiligmakingsweg gaat, weet je. Want die zegt, oh ja, dat zal ik wel doen. Hij wordt vroom, hij wordt goed bekeerd, maar er is geen leven in. Er is geen hartelijke blijdschap, geen vrijmoedigheid nooit meer te vinden. De verhouding is niet meer open. Maar er is een levende God, zegt de apostel, daarom. Daarom, als hij daarvan afwijkt, dan krijg je ook met een levende God te doen. Hoeveel beter is het? Hij zegt, die vermaant elkaar te alle dagen, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Dat moet je goed uitleggen, uiteraard. Je hebt mensen die hebben al een benauwd gevoel, als er een dag voorbij gegaan is, dat ze niet iemand bij hun kraag hebben gegrepen, gezegd, denk krom, je moet bekeerd worden. Zo. Nou ja, och. Maar het wil wel dit zeggen, wanneer wij merken dat we een medelidmaat zien afglijden, dat we elkaar moeten vermanen en zeggen, joh, dat gaat niet goed. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Het is zo erg als iemand verleid, verhard wordt door de verleiding der zonde. Want door de zonde en het ongeloof wordt de mens steeds harder. Steeds harder. Want wij zijn Christus deelachtig geworden. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Dat is bewijs. Kijk, de apostel zegt, wij zijn Christus deelachtig geworden, maar dan... Dan moet je wel dit, dan moet je wel dat. Nee, dit betekent het eenvoudig. Wij zijn Christus deelachtig geworden. En dat zal blijken dat we het beginsel van de vaste grond tot het einde toe vast behouden. Elke keer komt dat vast behouden weer terug. Dat woordje, het beginsel van deze vaste grond, dat vind je ook in Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. En beginsel, dat wil dit zeggen, een begin is iets anders dan een beginsel. Op één stap kan best gebeuren dat nooit een volgende stap volgt. Maar beginsel wil zeggen, dat is als een zaad of als een bloesem. Daar ligt de vrucht in verborgen. Daar ligt alles in. De apostel wil niet zeggen, kijk, je moet bij het beginnetje blijven. Met andere woorden, als je maar een stukje ervan overhoudt. Maar de apostel wil dit zeggen. Wat was nu het beginsel van die vaste grond? Wat was dat nu? Dat was dat enige fundament dat de Vader gelegd heeft. Want niemand kan een ander fundament leggen. Dat geloof als het ware, dat was het geloof, dat beginsel. Dat rustte in vertrouwen, dat uitging tot hem, dat hij toch de ware wijnstok is, de ware en goede herder en de deur der schapen. Je moet het niet zien stellen in de vorm van klein of groot, zo moet je het niet stellen. Maar je moet het zo stellen, het beginsel van de vaste grond, dat is toch het waarachtig geloof in hem, die de dode levend roept, waarvan de Vader sprak, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in welk ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. En nou staat in de Hebreeënbrief dat vastbehouden, dat staat telkens met buitengewone nadruk in het oorspronkelijke weergegeven. De apostel wil zeggen, ja, als je dat buiten de deur zet, als je er andere beginselen op nahoudt waar je denkt vrede bij te kunnen vinden, als je andere wegen denkt, dan gaat het niet goed, dan pak het verkeerd uit. Alleen, bij deze, hoe ongelukkig, hoe ongelovig, hoe veroordeeld je ook van binnen wordt, dat mag nog geen reden te zijn om dat vaste beginsel van de hoop, of dat vaste beginsel van die vaste grond, om dat beginsel van die vaste grond nou maar eens even overboord te gooien. Dat wil hij zeggen, zie toe, blijf daarbij onbewegelijk. Laat dat nou eens niet bepaald worden door het ongelovige woelen en werken van het hart. Twijfel dan liever aan je eigen. En wel over je eigen het vonnis dat je zo'n beroerd schepsel bent. En dat je net als Israël zo'n ongelukkig en ongelovig hart hebt. Maar draai je kop niet om als daar het getuigenis komt. Zie, daar hangt hij, die koperen slang in de woestijn. Of zie, daar hangt die dierbare borg en middelaar. Voor zulk een ongelovig stuk mens. Want dan is het afgelopen. Dan is het ook voorbij ook. Want dan hebben we het beginsel van die vaste grond. Die ene rotssteen door het geloof. Weggesloten. Voor de apostel is niks ergens denkbaar. En daarom zeg ik ook wel eens, jongens, ik kan het begrijpen, jullie zijn wel eens ondeugend. Zit er misschien wel eens een te slapen in de kerk. En dan zegt er misschien wel eens een thuis, moeten we nou alweer naar de kerk? En ik heb niet zoveel zin om naar de catechisatie te gaan, dat kan ik allemaal best begrijpen. Als je maar zorgt dat je er bent, dan denk ik er dan bij. Als je maar niet je kop in de wind gooit en zegt, nou ik ga niet. Nee. Ga dan maar, voor mijn part, het is erg hoor, maar het valt dan maar in slaap. Of gaat dan maar stilletjes in je nagels. Maar, God roeit hen uit die afvoereren en hen de trotse nek toekeren. Daarom, kijk, dat is hier ook zo, hè. Die vaste grond tot het einde toe. Hij alleen, het geloof in hem. Niet dat het geloof er ons brengt in die zin, hoor. Maar het geloof is middel, instrument. Dat verbindt aan hem. Dat maakt ons met onze failliete inboedel in gemeenschap met hem waarin hij spreekt. Het is u vergeven, mijn kind. waarin hij zegt, hier is mijn gerechtigheid. Ik heb uw zonde weggedragen aan het vervloekte hout. Nou, heden, dat komt steeds weer terug. Verhard uw harten niet. Want sommigen als ze hem verbitterd hadden, als ze die gehoord hadden, hebben hem verbitterd. Maar niet alle die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Taalkundig zijn hier twee vertalingen mogelijk. Maar het komt wel zo'n beetje op hetzelfde neer. Want sommigen lees je dan als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd. Waren het niet alle die uit Egypte door Mozes over uitgegaan zijn? En is hij niet vertorend geweest over die allen, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? Dan betekent het wel dat enkele daaruit bevrijd zijn, zoals Jozua en Caleb en anderen. Maar dan wil het toch in het algemeen zeggen dat zij allen buiten vielen. Buiten het land der belofte, Kanaan. Ze waren ongehoorzaam. Maar wij kunnen het gewoon in onze vertaling zo lezen, dat hij vertorend was over dat volk dat tegen hem zondigde. En dat sommigen wel het land der belofte zijn ingegaan. Jozua, Caleb en alle die jonger waren dan 20 jaar. En wij zien, zegt hij nou aan het eind, dan gaan we mee naar huis, ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Kijk, je moet dus op letten. Als Paulus aan de Romeinen schrijft, daar is strijd over Gods verkiezende liefde. Paulus heeft gesproken over dat het God is die zich ontfermt over diens hij wil en verhardt diens hij wil. En dat het niet is desgene die loopt, maar alleen van de ontfermende God. Dan laat hij die mensen aan het woord. Hij stelt zich voor dat het mogelijk is, die mensen lezen dat. En die zeggen opeens onder het lezen, maar wat klaagt God dan nog? Wat klaagt God dan nog? Als het dan toch zo is dat de Heere God het al lang klaargemaakt heeft, dan heeft God toch geen recht om zich erover te beklagen, over dingen die hij vastgesteld heeft. Dan gaat Paulus niet redeneren, maar dan zegt hij, wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Kijk, die taal, wat klaagt hij er nog, die past ons niet. Want wat is de bedoeling van God als God klaagt? Als God zegt, ach, had naar mijn raad zich mijn volk gedraagd. Och, had Israël zaad op die effenpaan ijverig willen gaan naar mijn welbehagen, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Was er dan geen raad van God, ook over die dingen? Ja, maar zo treft God. Gods pijlen treffen in het hart van zijn vijanden, zaligmakend. En onder het geweld van zulk een klacht buigen ze voor God en zeggen, o God, u wist het wel, hoe ik zou zijn, maar ik wist het niet. En daarom klaagt u in uw woord over dat ontrouwe volk. Opdat ik me zou schamen en schaamrood worden vanwege al mijn overtredingen. Zie. Als de apostel in de Hebreeënbrief straks gaat spreken in de vermanende zin, dan spreekt hij van Isaac, die het recht van zijn eerstgeboorte voor een schotel linzen moest verkocht, en die een hoereerder was. een oereerder. Dan grijpt hij hem aan in de dadelijke zonde en zijn verachting van de zegening van God. En dan zegt hij, hij wou wel een plaats des berouws zoeken bij zijn vader, maar hij vond hem niet. Want Isaac zei, mijn zoon die ik gezegend heb, die is gezegend. Voel je het verschil? Het is niet tegengesteld aan elkaar. Maar de apostel wil alleen maar even zeggen. Dat wij minder zijn dan niet en ijdelheid als het gaat over Gods verkiezing. Maar dat we groot en kwaad zijn in alles wat God mishaakt. En dat we ons eigen graf graven. Dus allebei die dingen zijn waar. Wanneer het woord nou zijn doel bereikt. Hoe bereikt het woord zijn doel? Wie komen binnen? Die door een waarachtig geloof in hem mogen geloven. Wij zien, zegt hij. Wij zien. Nou ja, die was er niet bij geweest. Ja, maar hij ziet het zo duidelijk in de geest zich afspelen. Hun stoute miskenning en verachting van de genade Gods. Wij zien, zegt hij, ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Die verdoemelijke zonde. Die hemeltergende zonde. Die zonde God beledigend. Het gaat nog even over het land der belofte hoor. Maar de apostel paste toe op het eeuwige land. Het vaderland. Hij wil zeggen, er zijn er toen heel veel, bijna alle niet in Kanaan gekomen, maar er is nog een ander Kanaan. En daar zal ook niet inkomen die niet gelooft. Wij zien het. Hoe bereikt het woord nou zijn doel? Door de werking van de Heilige Geest. Laten we het zo denken. Die mensen hebben die brief gelezen. Ja. En ze hebben elkaar eens aangekeken. En ze hebben gezegd, jongen. Dat gaat ook langs de rand heen. Of zou het al te laat zijn voor ons? Nou, hij zegt nog broeders tegen ons. Hij zegt nog broeders. Hij schrijft broeders. Ons. Hij zegt ons. Dus jongen, zullen we het nog eens lezen? Zullen we nog eens gaan zingen? Hè? Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Zullen we dan ook dat oude troostrijke vers nog eens zingen? Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. O, wat zijn we toch in het ongelovig woelen en werken verzonken, broeders. Kijk, dat is nou een kostelijke vrucht der gerechtigheid. Dat vernedert voor het aangezicht des Heren. Dat werkt weer de vrijmoedigheid om alles aan hem te zeggen. Hoe dood en verkeerd en onverschillig we ons gedragen hebben en of we toch alsjeblieft in de poort mogen blijven zitten en in Sion mogen blijven wonen, dat de Heer er ons niet uit wil zetten. Dat werkt nu de vernedering des harten. Zie je? Zo is het zo wonderlijk. De Heer die geeft met de ene hand, zou je zeggen, geeft die een mens, een gemeente, een kerk, een klap. En met de andere zegt hij, maar ik heb u niet vergeten. Daarom juist. Daarom heb ik u getrokken met zeelen en met touwen. Daarom heb ik u soms geslagen en pijn gedaan. Niet omdat ik u verworpen had, gelijk Saul, maar omdat ik u met een mensenroede wilde slaan, maar u mijn liefde wilde bewijzen, omdat ik u heb lief gehad met een eeuwige onveranderlijke liefde. Nu, dan leren wij ook hier voor God bekennen ons gruwelijk ongeloof. Maar we gaan er nooit meer prat op. We praten er ook niet over met de mensen, hoe ongelovig dat we zijn. Maar we zuchten liever, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Amen.